Open the gates up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij de Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Back in Huntsville again. Ja, daar voel ik me gelijk zo in Texas. Ja. Terwijl we zitten toch ook wel, ja, een heel mooie boerenland is hier ook wel in de buurt. In Westzaan, waar we deze podcast altijd opnemen. Maar ja. Nou goed, dan worden we een beetje de Amerikaanse versie van Nederland of de Nederlandse versie van Amerika. Welkom bij de Prison Show. Ja.
We hebben zometeen een gesprek met Michiel van Nispen.
Ja, want we gaan het weer hebben over de actualiteit. Iets wat parlementair gaat plaatsvinden. Waar heb je met hem over gesproken?
Nou ja, over de justitiebegroting. En natuurlijk ook over de levenslange. En dat, dan heb je het over het beleid van de minister en van dit kabinet. Mm-hmm. Hè, minister Dekker. En ook een onderwerp, de levenslange gevangenisstraf. En hoe daar door de minister mee om wordt gegaan.
Ja. Michiel van Nispen is Kamerlid voor de Socialistische Partij, de SP.
Ja, en vriend en vijand beschouwt hem eigenlijk als een heel goed Kamerslid. Ik kan me herinneren, hij is al heel erg lang, veel jaren betrokken bij het gevangeniswezen, bij dat onderwerp. En dat Teven ooit gezegd heeft dat hij de beste fractiemedewerker vroeger was van op het gebied van justitie. En dat kan ik eigenlijk wel beamen. En als Kamerlid doet hij het ook fantastisch.
We gaan luisteren naar het gesprek dat jij met hem had.
In de Prison Show Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij. Nou, wij kennen elkaar eigenlijk al jaren. Maar dan vooral vanuit de politiek en vanuit het feit dat ik in gevangenissen werk. En jij daar al heel lang mee bezig bent, hè? Met dit onderwerp.
Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja.
Want misschien wil je iets over jezelf vertellen, even je achtergrond.
Ja, nou, ik ben dus Michiel van Nispen, 37 jaar, ik kom uit Breda. Mm-hmm. Ik heb rechten gestudeerd in Tilburg en na mijn rechtenopleiding heb ik kort gewerkt op een advocatenkantoor. En toen kwam ik er toch achter dat het niet helemaal voor mij was. Dus ik wilde eigenlijk een beroep gaan uitoefenen waarbij ik het idee had dat ik daarmee iets bij zou dragen, iets goed zou betekenen, een beetje de wereld zou verbeteren, idealistisch gezegd. Ja. En ik kwam bij de SP terecht, eerst als assistent Kamerlid, beleidsmedewerker van Jan de Wit. En ik heb voor de SP gekozen omdat dat de partij is die toch staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Ja. Nou, daar voelde ik me van begin af aan thuis, qua standpunten, qua ideologie. Maar eigenlijk vanaf beleidsmedewerker heb ik daar een hele leuke tijd gehad. Heb ik heel veel geleerd. En zo gaan die dingen. Nu zit ik er nog. Maar nu als Tweede Kamerlid. Alweer sinds april 2014. En voeg ik het woord over justitie. En dat is natuurlijk heel breed. Dat gaat over van alles en nog wat. Maar onder andere ook over het gevangeniswezen. Waar wij het volgens mij uitgebreider over gaan hebben.
Ja, eigenlijk wel grappig dat ik was vroeger gevangenisdirecteur, jij medewerker van de Tweede Kamer en nu spreken we elkaar dus als interviewer van de Prison Show en jij als Tweede Kamerlid en eigenlijk al een Tweede Kamerlid wat al behoorlijk lang daarmee bezig is.
Ja, dat klopt. Inderdaad, ook vanuit mijn verleden als beleidsmedewerker, want ook dan ga je gewoon mee op werkbezoek en verdiep je in de stukken en heb ik die gesprekken. Dus daar ben ik inderdaad al een poos mee bezig.
Ja, nou, er gebeurt al nogal wat op het gebied van justitie. En op dit moment zijn we in afwachting van het bespreken van de justitiebegroting in de Tweede Kamer. Dat gebeurt volgende week. Dat is een beetje de aanleiding. Maar ik met je zou willen spreken, is over het beleid wat op dit moment gevoerd wordt. En dan met name ten aanzien van gevangeniswezen. Daar zou ik wel, wel wat dingen over van je willen horen, van hoe je daar tegenaan kijkt. En de eerste de eerste vraag die ik dan eigenlijk heb is... ik lees heel regelmatig in de stukken van minister Dekker dat hij eigenlijk zegt van... het binnenhouden is eigenlijk niet voldoende. Hè? Ik heb zelf altijd gewerkt met het uitgangspunt van... het feit dat iemand een gevangenisstraf opgelegd krijgt... betekent dat hij binnen moet blijven en dat is het dan. Hè? En verder mogen hem niet meer beperkingen worden opgelegd... dan strikt noodzakelijk om hem binnen te houden... en voor de orde en rust en veiligheid. En wat ik nu lees in nota's van Dekker... is dat hij eigenlijk zegt van nee... het is niet alleen het binnenhouden wat zeg maar de straf is... maar het moet ook zo ten uitvoer worden gelegd... dat nabestaanden daar genoegdoeningen in vinden. Ik vind dat toch wel anders klinken als het uitgangspunt wat ik eerder formuleerde. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik de zorgen daarover wel snap. Kijk, we hebben een minister die van de VVD is. Die het belangrijk vindt om aan mensen te laten zien dat hij ook echt van de VVD is. En wat bedoel ik daarmee? Dat houdt toch voor mij toch vaak in dat we deze minister... natuurlijk, we moeten een minister serieus nemen, maar we moeten ook kijken wat hij zegt en wat hij uitstraalt in interviews op televisie of in de kranten. En vervolgens wat hij doet. En daar zit soms nogal een verschil tussen. Als je bijvoorbeeld zijn beleidsvisie leest op het gevangeniswezen die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, dan is er natuurlijk een heleboel kritiek. Op het inkorten van die voorwaardelijke invrijstelling. Daar gaan we het misschien zo ook nog over hebben. Mm-hmm. Maar voor de rest is daar gematigd positief, moet ik toch opmerken, op gereageerd. Omdat daar onder andere ook het uitgangspunt in zit dat vanaf dag 1 detentie gewerkt zou moeten gaan worden aan resocialisatie. Dus aan het aanpakken van de problemen die er zijn, et cetera.
Ja.
Dat is natuurlijk een verstandig verhaal, nog even los van de vraag of het gevangeniswezen momenteel in staat is om dat te doen. Of daar wel voldoende personeel voor is, of daar voldoende geld voor is. Dat denk ik eigenlijk allemaal niet. Maar het uitgangspunt heeft mij toch positief verrast. Dat is een VVD-minister dat op die manier zegt. Maar wat gebeurt er dan verder? Als hij zijn plannen presenteert, dan gaat hij vooral de nadruk leggen op de strenge kanten van het verhaal. Omdat hem dat politiek gezien beter uitkomt. Omdat hij heel graag uit wil stralen aan slachtoffers van misdrijven, aan nabestaanden. Dat hij vooral heel erg streng is. En dat een gevangenis toch absoluut geen hotel is. Wat het natuurlijk ook helemaal niet is, maar dat weten heel veel mensen niet. Dus hij probeert uit te stralen dat hij hele strenge dingen doet. En hier en daar doet hij dat ook wel. En sommige dingen zijn heel onverstandig. Maar niet alles uit zijn visie en uit zijn plannen is per definitie slecht. Dat heeft als eerste reactie.
Ja, nee, dat... Dat herken ik. Als je leest wat hij opschrijft over het algemeen, dan zegt hij ook daadwerkelijk dat hij met reïntegratie bezig wil gaan. Dus ja. In die zin klopt het op papier. Maar dan de praktijk. Hè? Voor wat betreft dat deel. Want wat in de praktijk zie je wel dat er allerlei maatregelen genomen worden en voorstellen worden gedaan die wat repressiever zijn. Hè? Maar wat je wat minder ziet, althans wat ik wat minder zie, is dat hij die andere kant ook heel actief en succesvol implementeert, zeg maar.
Ja, de vraag is inderdaad hoeveel enthousiasme hij daarvoor heeft. Hè? Omdat wat hij op moest schrijven, omdat iedereen al jaren weet dat het verstandig is om de problemen op de leefgebieden aan te pakken en mensen voor te bereiden op de samenleving, et cetera. Daar denkt hij zich denk ik wat minder populair mee te maken. En daar legt hij dus wat minder nadruk op. En dat doet misschien ook wat minder zijn best voor. En het is natuurlijk ook een minister die enorm op de centen let. En daar ben ik altijd wel voor iemand die op de centen let. Maar wel op een verstandige manier.
Ja.
Want er gaat natuurlijk echt... Kijk, mensen die werken in gevangenissen... die ook het beste voor hebben met gedetineerden... die krijgen eigenlijk onvoldoende mogelijkheden... ook van deze minister... om echt werk te maken van de problemen.
Ja.
Een concreet voorbeeld. We zeggen al jaren van de reclassering zou eigenlijk terug moeten in de gevangenis. Ja, dat vindt dan inmiddels bijna iedereen wel. En de minister zegt dat dat een goed idee is, maar hij regelt het vervolgens niet.
Nee.
En het is niet zo dat de budgetten zo zijn dat mensen dat echt kunnen gaan doen wat nodig is. En dat vind ik dan toch wel kwalijk. Hè? Dus dat je op papier iets opschrijft, daar eigenlijk helemaal niet enthousiast over bent, iets anders uit wil schalen en eigenlijk heel weinig je best doet om daar ook echt werk van te maken.
Ja. Ja, wat ik wel zie is dat hij bijvoorbeeld heel veel geld uitgeeft aan veiligheidsmaatregelen.
Ja,
bijvoorbeeld om drugs op te sporen en dat soort dingen. Dus daar is kennelijk wel geld voor.
Ja, dat is inderdaad een beetje tegenstrijdig. Al moet ik wel zeggen dat ik wel begrijp dat je drugs en andere verboden middelen, zeker ook mobieltjes, dat je er alles aan doet om die buiten de gevangenissen te houden. En dat je daar dus op inzet. We hebben schandalen gehad van bijvoorbeeld extern ingehuurde krachten die corrupt bleken en die verboden goederen naar binnen hebben gesmokkeld. Ik vind het heel terecht dat we daar wat scherper op zijn. Van wie halen we eigenlijk onze gevangenissen binnen? En wat gebeurt daarmee? Want het komt vaak dat de veiligheid in de inrichting niet aan goede. Zeker niet als daar mobieltjes zijn en crimineel handelen voortgezet kan worden. Ik bedoel, daar moeten we scherp op zijn. En wat dat betreft snap ik maatregelen die genomen moeten worden. Maar volgens mij moet je vooral je richten op maatregelen die het spul buiten houden. Dus ik heb niks tegen het bijvoorbeeld spannen van een net of het aanscherpen van de controle op personeel. Dat is in sommige gevallen helaas nodig. Maar laten we dan wel zorgen dat het klimaat binnen detentie, dat dat zo is dat mensen nog wel zoveel mogelijk normaal contact kunnen hebben met bijvoorbeeld de mensen die op bezoek komen. Kijk, dat soort maatregelen. We moeten niet doorschieten en zorgen voor een inhumaan detentieklimaat. Want dat komt natuurlijk uiteindelijk ook de resocialisatie niet ten goede. Ja.
Nou, ik begrijp heel goed dat je geen drugs en geen mobiele telefoons in de gevangenis wilt hebben. Maar wat je ziet is dat eigenlijk in alle gevangenissen over de hele wereld, en ik kom nogal eens wat in gevangenissen ook internationaal, eigenlijk dat soort spullen altijd binnen zijn. Dus het is, ik begrijp het politiek heel erg goed en ik begrijp de norm ook heel erg goed. Alleen meestal hebben heel veel veiligheidsmaatregelen vooral het effect dat het klimaat daardoor repressiever wordt. Zeg maar. Dus dat het wel degelijk ook invloed heeft op het leefmilieu. Ik heb daar zelf wel een voorbeeld van. Ik was een paar weken geleden op bezoek bij een gedetineerde. En normaal gesproken, dan sta je daar buiten. Want ik ben tegenwoordig gewoon bezoeker. Hè? Ik ben geen directeur meer. Dus dan sta je buiten met al die familie, met kleine kinderen. Die komen van heel ver. Sommigen hebben vanaf het station gelopen. Want die gevangenissen die liggen ver van de stations af. Hè? En Wat dan belangrijk is, als je binnenkomt heb je een gelegenheid om wat te eten en wat te drinken uit automaten te halen. En die neem je dan vervolgens mee naar boven. En dat is met name voor die kinderen is dat heel belangrijk. En wat je ziet is dat nu kwam ik daar en er was een bordje defect op beide automaten gezet in de ruimte waar ze staan. En je moest dus die ruimte in om jezelf door een hond te laten besnuffelen als bezoeker. Los van het feit dat dat best wel intimiderend is. Hè? Heftig is, ook voor kinderen bijvoorbeeld, om je te laten besnuffelen door een hond. Wist iedereen ook dat die automaten niet defect waren? En was het boven dus niet mogelijk om die kinderen iets te snoepen aan te bieden? Of iets te drinken voor mensen die een lange reis hebben gedaan? Het klinkt wellicht als iets super kleins, maar ik heb het wel heel erg. Ik weet hoe belangrijk dit is, zowel voor de gedetineerden als met name ook voor de familie en voor de kinderen. Het is al een hele belastende situatie om daar op bezoek te gaan. Dat ademde voor mij een beetje de sfeer uit van, goh, wat is nou eigenlijk belangrijk hè, in zo'n inrichting? Dat is maar een voorbeeld van dat. Wat ook wel uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat met name veel veiligheidsmaatregelen toch wel een grote impact hebben op het leefklimaat in inrichtingen. Zo, dat is een heel verhaal van mijn kant. Wat vind jij daar? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Wel interessant. Ik ben natuurlijk een Tweede Kamerlid en ik moet de minister controleren. En bepaalde beleidsdoelen die steun ik wel en bepaalde beleidsdoelen die steun ik niet. En ik heb mede als taak om dit soort dingen ook in de gaten te houden. En ik probeer zoveel mogelijk gesprekken te hebben en op werkbezoek te gaan. Maar ik moet het uiteindelijk toch ook hebben van de deskundigen. Uit de wetenschap, maar ook de ervaringsdeskundigen. De mensen die dagelijks in gevangenis komen en veel met gedetineerden werken. En daarom was ik dus even stil en heb ik met interesse geluisterd naar dat voorbeeld, omdat dat volgens mij veelzeggend is. Kijk, zo'n snoepautomaat is kennelijk kapot en daar is niet het geld voor.
Nou, hij is niet kapot hoor. Maar tegelijkertijd hij is niet kapot.
Ja, nee. Ja,
ja nee, oké. Okay.
Ik stond je net verkeerd, de verbinding is niet optimaal.
Ja.
Maar ik begrijp het dus zo dat die gelegenheid om iets te snoepen en de kinderen op hun gemak te stellen, die is het dus niet. En aan de andere kant is er wel alle gelegenheid om inderdaad kinderen te laten besnuffelen, de honden. Vanwege het feit dat misschien in het verleden ooit een keer een kind is misbruikt om verboden goederen naar binnen te brengen. Want dat is nou eenmaal wel eens gebeurd. Ik bedoel, die maatregelen komen niet per se uit de lucht vallen. Dus dat is een denk ik een voortdurende balans en een afweging. Maar kijk, ik vind niet dat we als politiek kunnen zeggen, nou ja, drugs en mobieltjes in de gevangenissen, het is er nou eenmaal, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Ik bedoel, dat vind ik dat we dat niet kunnen maken. Niet naar het personeel toe, maar ook niet naar de samenleving toe. Dus daar wil ik zelf wel duidelijk in zijn.
Ja, zeker.
Wel, de minister moet niet suggereren alsof hij alle problemen aan het oplossen is. Want dan moet je ook realistisch zijn. Er is een grens, er is een balans in wat je hierin kunt betekenen en bereiken als politiek.
Ja, ja, ja. Ja, we hebben toen de maatregelen. Ik snap dat heel goed, hè, dat de politiek geen enkele ruimte is om iets anders te doen dan die veiligheidsmaatregelen op te schroeven. Maar ik ben ook heel erg voor die balans die je noemt. Hè. Albert Rak heeft toen het drugsontmoedigingsbeleid ingevoerd, vele jaren geleden.
Ja.
Waardoor wij als gevangenisdirecteuren eigenlijk mensen in isoleercellen moesten stoppen die drugs gebruikten binnen. En als je een verslaafde in een gevangenis zet en er zijn drugs voor beschikbaar, dan gaat hij gebruiken. Hè? Dat is nou eenmaal een wetmatigheid. En vervolgens gingen we mensen gewoon 5 dagen, 8 dagen in isoleercellen plaatsen, wat een enorme schadelijke activiteit is voor die mensen.
Ja.
Nou ja, dat begint nu. Gelukkig komt men daar wat op terug, hè, om dat zomaar te doen. Maar ook wel weer een voorbeeld van dat er een enorm spanningsveld is tussen enerzijds de war on drugs, zoals ik dat maar even noem, en allerlei beveiligingsmaatregelen. En aan de andere kant gewoon een klimaat hebben waarin gedetineerden zich voor kunnen bereiden op terugkeer in de samenleving. Wat ook wel ontzettend belangrijk is voor ons aller veiligheid, zeg maar.
Zeker. Ik heb mij op dat punt wel eens verbaasd over het feit dat, naar mijn mening, onvoldoende aandacht is voor verslavingsbegeleiding. Dus als we weten dat zoveel mensen problemen hebben op dat gebied, hè, dus afhankelijk zijn van middelen. Ja, volgens mij moet je dan eigenlijk daar echt grootschalig op inzetten en zorgen dat het echt voldoende en hele intensieve, als dat nodig is, therapie aanwezig is en de maatschappelijk effectief bewezen interventies ook echt allemaal aanwezig zijn voor de mensen die verslaafd zijn. Volgens mij is dat er nog steeds onvoldoende. Dus daarin schiet de balans volgens mij wel door. Je kunt wel heel streng doen en mensen in isoleercellen stoppen, maar volgens mij is het effectiever en ook veel humaner om mensen echt indringend van hun problemen af te proberen te helpen, hoe moeilijk dat soms ook is. En dat zie ik eigenlijk nog steeds onvoldoende.
Ja, ja. Nee, helder. Helder. Wat vind je van het idee van minister Dekker om iets anders wat de samenleving niet wil, namelijk dat mensen ontsnappen, om dat strafbaar te stellen?
Ja, ik vond het wel tekenend wat daar de eerste reacties op waren. Want dit is een discussie die eigenlijk politiek gezien niet echt leeft. De VVD heeft er vaak op gevraagd, de PVV ook. Ik heb me altijd een beetje afzijdig gehouden, want ja, kijk, mensen mogen niet ontsnappen, dat is simpel. Maar volgens mij worden die ook gesanctioneerd als ze weer te pakken kunnen krijgen. Dan gaan ze gewoon de rest van hun straf uitzitten. En krijgen ze misschien nog wel een sanctie ook, omdat er spullen van de inrichting zijn vernield bij de ontsnappingsgebeurtenis. Dus ik vond dat nooit zo'n hele interessante discussie. Dan stel ik liever vragen over de dingen waar we het net over hadden. Hè? Over de resocialisatie en over voldoende personeel en nou ja, al dat soort zaken. Dus ik heb me altijd een beetje afzijdig gehouden en nu vond ik denk dat het toch nodig om met een groot persbericht naar buiten te komen. Ik ga eindelijk ontsnappen strafbaar stellen, alsof hij daarmee echt iets fundamenteels verandert. Dat is natuurlijk niet zo. Het is echt een zeer symbolische maatregel, die in het geval dat je iemand na een ontsnapping weer te pakken krijgt, niet effectief is. Want dan moest iemand toch al zijn straf uitzitten. En als de vogel gevlogen is, dan is het ook niet effectief, want dan is hij nou eenmaal weg. Dus het heeft in beide gevallen niet zo verschrikkelijk veel zin. Aan de andere kant, kijk, ontsnappen mag natuurlijk niet. Dus ik vind het nou ook weer niet... Ik vind het tekenend dat Dekker dit soort voorstellen nodig heeft om zijn eigen profiel op te poetsen.
Ja, ja,
laat
ja.
ik het zo zeggen. Inhoudelijk stelt het natuurlijk bar weinig voor.
Helder, helder. Nou weten we, dat is een heel andere vraag. Die gaat dan wat meer over het onderwerp waar jij graag vragen over wil stellen. Namelijk hoe ondersteun je gedetineerden nu bij hun terugkeer in de samenleving? Wat daar hebben we natuurlijk al jaren over. En ook met samenwerking met gemeentes en voldoende case managers en allemaal dat soort dingen. En wat je dan ziet, is dat er ontzettend veel bureaucratische processen zijn. Hè, en het ook nog best steeds moeilijk is om goed met elkaar samen te werken. En er eigenlijk ontzettend weinig overblijft aan tijd. Hè, om echt met die gedetineerden te werken. Hè, dat is eigenlijk dat zie je eigenlijk over de hele linie. En overigens zie je dat niet alleen bij bijvoorbeeld het omgaan met gedetineerden en nazorg, maar ik heb dat ook heel veel gezien bij het omgaan met verwarde personen. Hè, hoe de sluitende aanpak verwarde personen. Hè, wat eigenlijk, dan zie je gewoon dat op een of andere manier al die organisaties en die hele bureaucratie het op een of andere manier niet of onvoldoende lukt om te doen wat nodig is. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Dus,
ik denk dat je de spijker op de kop slaat, Frans. Want dit is volgens mij wel het grote probleem. Kijk, veiligheid is uiteindelijk mensenwerk. En dat is niet zomaar een kreet, dat is volgens mij echt zo. Ik denk echt dat als je een gesprek hebt van mens tot mens, en een relatie op kunt bouwen, dus elkaar begrijpt, elkaar waardeert, elkaar snapt, dat de beste remedie is om mensen te bewegen op het rechte pad te komen, de zaak op orde te krijgen en vervolgens op het rechte pad te blijven.
Ja.
Ik denk dat er een hoop mensen zijn die daar hele mooie voorbeelden van kunnen geven of dat zelf zo ervaren hebben. Maar dan heb je wel die tijd nodig en het vaste gezicht voor je. Om met jou aan de slag te gaan.
Ja.
En ik denk inderdaad dat we nu vaak te maken hebben met instanties. En dat de dossiers worden doorgeschoven. Dat gaat vaak ook helemaal niet goed. Dan gaat cruciale informatie niet mee. Of mensen denken dat ze dingen niet mogen delen vanwege privacyoverwegingen. En dat kan allemaal zo zijn. En het is ook allemaal wel verklaarbaar. Omdat we dingen in Nederland nou eenmaal ongelooflijk ingewikkeld hebben georganiseerd af en toe. Kijk naar de hele zorg.
Mm-hmm.
De zorg is van de hele zorg is natuurlijk een markt gemaakt, waar eigenlijk ook het geld voorop is komen te staan en niet de belangen van mensen. Daar moet zeg maar de veiligheidssector, die toch wat minder van markt is gelukkig dan de zorgmarkt, die moet daar wel zich toe verhouden, want die moet er namelijk op aansluiten. Want het heeft natuurlijk alles met zorg te maken, hè? Als het gaat om therapieën, maar ook als het gaat om teruggeleiding naar de gemeente. Dan heb je toch te maken met die bureaucratische zorgmarkt. En mis je toch vaak de vaste gezichten. En mis je toch vaak de aandacht en de tijd die er nodig is van de professionals. Die zelf vaak heel weten wat goed zou zijn.
Ja,
maar die
zeker.
Daar vaak niet aan toekomen. Omdat 70% van hun tijd opgaat aan computerwerk. In plaats van het gesprek van mens tot mens.
Precies.
En dat is eigenlijk de voortdurende strijd. We hebben daar vaak ook over gehad natuurlijk. Van samen, maar ook met andere professionals. Hoe je dat nou toch in hemelsnaam echt iets aan kunt doen. Want ik kan het benoemen en ik kan natuurlijk met voorstellen komen dat bepaalde formulieren niet hoeven te worden ingevuld of niet nuttig zijn. Maar dat is allemaal een beetje in de marge. Dat is onvoldoende. Het moet eigenlijk echt fundamenteel anders. En ik denk eigenlijk dat het de kern toch is veel meer vertrouwen op de professionaliteit van de mensen die het werk doen. En daar kunnen denk ik die mensen zelf het beste veel meer over vertellen.
Ja.
Wat dat dan inhoudt.
Ik ben het natuurlijk heel erg met je eens. Ik zou er nog wel iets aan willen toevoegen. En dat is niet alleen vertrouwen in de professionals, maar ook wat meer vertrouwen in de mensen die in de problemen zitten. De verwarde personen, de gedetineerden. Ja. Want uiteindelijk, ze hebben zelf hun eigen unieke manier om. En iedereen heeft zijn eigen weg om problemen op te lossen. En het werkt nou eenmaal het beste, of het nou over kinderen of over volwassenen gaat, het werkt nou eenmaal het beste als je iemand zijn eigen oplossingen laat vinden, zeg maar, en hem daarbij ondersteunt. Ja. Dus,
met een juiste hulp inderdaad, dat kan ik me voorstellen.
Ja. Hey, nog iets over hoe nou verder met een andere ontwikkeling, en dat is dat door het cellen overschot, zeg maar. Zijn er ontzettend veel kleine gevangenissen, regionale gevangenissen zijn er gesloten. En ja. Wat daarvoor in de plaats gekomen is, dat zijn grotere gevangenissen. Er zijn zelfs nieuwe gevangenissen gebouwd in de periode dat we een cellenoverschot hadden. Hele grote zelfs, zoals Zaanstad. Ook nog met 2-op-1 cel, de hele gevangenis. En het beeld doemt op dat we straks gewoon heel grootschalige gevangenissen hebben, wat ver van de gemeenschap, waarin min of meer standaard detentie wordt geleverd, om het zo maar te zeggen. Nu is er een beweging, dat heet Rescaled, en die zet zich zeg maar in voor kleinere gevangenissen, kleinschalig, wat dichter in de buurt, dus ingebed in de samenleving en waar ook echt maatwerk wordt geleverd voor wat betreft bijvoorbeeld de beveiliging. Hoe sta jij in deze discussie?
Nou, wij zijn de SP is eigenlijk altijd tegen het sluiten van gevangenissen geweest. Dat klinkt natuurlijk heel raar, want het liefst hebben we zo min mogelijk mensen in gevangenissen. Mm-hmm. Maar eigenlijk telkens werd ervoor gekozen om vaak ook goed functionerende gevangenissen, die in de regio's een belangrijke functie hadden, om die te sluiten en inderdaad precies zoals je zegt, daar megabiasen voor in de plaats te bouwen. Dit tot grote onvrede van vaak ook de gedetineerden zelf, maar ook alle mensen die daar werkten en vaak heel veel andere mensen die er verstand van hadden. Maar dat waren toch ook vaak de financiële overwegingen, dat zo'n megabias op de duur wellicht goedkoper zou kunnen zijn, wat ik me overigens nog maar afvraag. Maar dat was steeds het verhaal erbij. Ja. En ik vind het dus heel slecht dat mensen dus steeds verder van huis eigenlijk gedetineerd raken. Dat is volgens mij slecht voor het onderhouden van de contacten met bijvoorbeeld familieleden en anderen. Maar volgens mij ook heel slecht als je straks weer teruggaat naar de samenleving. Omdat je dan ook veel minder goed in staat bent om de juiste afspraken te maken met de gemeente. En om weer duidelijk daarmee te gaan oefenen natuurlijk. Hè? Dat je niet zomaar van de ene op de andere dag met je blauwe zak op straat staat. Dus om meerdere redenen zijn wij daarop tegen geweest. En vooral ook omdat de noodzaak voor het sluiten van gevangenissen eigenlijk gewoon nooit is geweest. Het is heel raar. We hadden dus inderdaad op een gegeven moment een cellenoverschot. Maar dat was vooral ook omdat we zoveel mensen bij elkaar op een cel hebben gezet. Dat had natuurlijk nooit gehoeven. Dat is ooit bedacht als noodmaatregel.
Tijdelijk was dat, ja.
Meer op zo'n celgebruik. En inmiddels is dat een volwaardige vorm van detentie, vindt dan de huidige minister. En hij vindt het vooral lekker goedkoop. Dus in sommige gevangenissen zitten wel 60% van de mensen samen op een cel. En zo is het helemaal nooit bedoeld. Het is ooit bedoeld als noodmaatregel om te voorkomen dat je mensen heen moest zenden. Dus dat er geen plek was voor gevangenen. Nou, voor die functie snap ik het. Want dan wil je inderdaad niet dat de rechter een gevangenisstraf oplegt. Ja. Maar dat er geen plek is. En dat je daarom iemand naar huis moet sturen. Nou, dan liever een stapelbed of een cel dan iemand naar huis sturen. Maar eigenlijk is het een rare manier van detentie. Waar ook het personeel helemaal niet achter staat. Daar krijgen wij heel veel kritiek op. Dus het is heel onverstandig. En ja, de laatste keer bij die sluitingsronde van Zwaag en van Almere volgens mij. Toen werd dat weer heel duidelijk. De minister wilde kosten wat kost die inrichting sluiten. En de meer persoon celgebruik laten toenemen in andere inrichtingen. Ja, daar hebben we nu gewoon, plukken we daar nu weer de wrange vruchten van. Dat is echt tamelijk ernstig.
Ja. Nee, helder. Dus kleinschaligheid en wat dichter in de samenleving en in de buurt. En wat meer maatwerk, dat zou ook zeker jullie steun krijgen. Ja, nog een ander onderwerp. En dat gaat over levenslange gevangenisstraf. Het is een beetje zo dat na het afschaffen van de doodstraf is daar een onomkeerbare levenslange gevangenisstraf voor in de plaats gekomen. En zo'n beetje de hele vorige eeuw heeft eigenlijk, ik geloof zelfs niemand, die straf helemaal uitgezeten. Hè? Er is altijd gratie verleend. Dat is op een gegeven moment gestopt, aan het eind van de 80er jaren. En sindsdien wordt er eigenlijk geen gratie meer verleend aan levenslang gestraften. Dat is een beetje de achtergrond. Het Europese Hof had daar een probleem mee. Want onomkeerbare gevangenisstraf, levenslange gevangenisstraf, wordt als inhumaan beschouwd. Hè? Net als de doodstraf. En toen is er een regeling gekomen dat mensen na 25 jaar konden beginnen met reïntegreren. Wat de toenmalige staatssecretaris Dijkhoff zei, bij een behandeling waar jij ook bij aanwezig was en ik op de tribune zat, was van ja, ik moet het maar wel doen voor het Europese Hof, want anders wordt er geen levenslange gevangenisstraf meer opgelegd. Maar wat mij betreft komen deze mensen niet vrij. En ikzelf, maar ook alle levenslang gestraften, hebben sindsdien gezien en meegemaakt dat eigenlijk alles wat aangevraagd werd, ieder begin van reïntegratie of wat dan ook, categorisch wordt afgewezen. Eigenlijk los van alle argumenten die gelden voor dat individu, maar eigenlijk altijd onder andere met het argument van nou, het kan niet vanwege de slachtoffers en de nabestaanden. Dus de indruk bestaat dat het nooit meer gaat lukken om in de praktijk ook daadwerkelijk gratie te krijgen. Dat is eigenlijk het gevoel wat overheerst bij alle betrokkenen. En ook bij de partners bijvoorbeeld van levenslang gestraften. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik denk dat, dat we uiteindelijk inderdaad naar de praktijk moeten kijken. Kijk, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft niet voor niets geoordeeld zoals zij dat heeft gedaan. Dat zullen we inderdaad na moeten leven. Wij zijn immers een fatsoenlijke rechtsstaat, dus daar moeten wij ons, wij moeten de mensenrechten respecteren. Dat betekent dus, die uitspraak die moeten wij dus naleven en opvolgen. En het beleid kan dan weliswaar op papier zijn veranderd, maar het gaat uiteindelijk om de praktijk. Dus als inderdaad blijkt, en ik moet wel zeggen, ik vind dat moeilijk om dat nu al definitief vast te stellen of dat zo is. Mm-hmm. Maar als op een gegeven moment blijkt dat op welk verzoek, hoe dan ook geformuleerd, steeds een afwijzing komt, ja, dan voldoe je dus effectief niet aan die uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die zegt een levenslange gevangenisstraf zonder enig perspectief is inhumaan. En dan zijn we dus daarmee in strijd aan het handelen. En dat kan volgens mij niet. Kijk, we gaan als politiek niet over individuele gevallen. Ja, hoewel de bewindspersoon uiteindelijk wel, maar wij als Kamer niet. Dus ik vind het moeilijk om per geval daar een oordeel over te hebben. En dat kan ik ook niet. En dat ga ik dan ook niet doen. Maar ik denk wel dat als we een zekere structuur zien waarin advocaten en hoogleraren ons erop wijzen van kijk, elk verzoek is kansloos, iedere keer. Ja, dan heeft denk ik de minister wel iets uit te leggen. Hoe hij dan vindt dat hij die uitspraak van het Europees Hof heeft uitgevoerd. Dus dat gaan we zeker kritisch blijven volgen.
Ja, het lijkt mij trouwens, dat is denk ik heel goed. Het lijkt me trouwens ontzettend moeilijk om vast te stellen dat er een... Om vast te stellen dat de minister gewoon eigenlijk niet nooit gratie zal verlenen. Behalve dan dat je, jarenlang dat meemaakt.
Dat is ook echt een probleem. En ik ben er ook over aan het nadenken hoe we dat anders kunnen doen. Maar die oplossing daarvoor heb ik nog niet gevonden. Mm. Juist omdat ik vind dat wij niet in individuele gevallen het werk zeg maar, van de advocaten moeten doen. Dat kan volgens mij niet. Goed, kijk, de minister die zal natuurlijk steeds in ieder geval... hangt hij een verhaal op waarom hij vindt dat hij in dat geval geen verlof hoeft te verlenen. Ja. En dus geen begin hoeft te maken met het aantal van die levenslange gevangenisstraf. Dus ik snap je vraag wel goed en daar heb ik nog geen antwoord op gevonden.
Nee, snap ik heel goed. Ik heb zelf een beetje het gevoel, ik ben ook actief bij het Forum Levenslang bijvoorbeeld, daar ben ik lid van, waar een heel groot gezelschap van psychiaters, rechters, alle mogelijke mensen bij aangesloten zijn die er echt heel veel verstand van hebben. En ik hoor daar eigenlijk, en dat denk ik zelf ook, dat we een beetje schaakmat staan, zeg maar, ten aanzien van die levenslange gevangenisstraf. De minister kan dit eigenlijk veilig doen, of relatief veilig, omdat inderdaad het onder de rechter is, omdat het argument van nabestaanden eigenlijk een individueel argument is wat heel moeilijk te toetsen valt. Dus we staan een beetje schaakmat. Ik ben wel heel benieuwd als er een manier gevonden wordt om dat kritisch te volgen. Om ook echt te weten van, wat doet de minister nou precies? Als die oplossing gevonden wordt, wat dan die oplossing zal zijn? Ik kan mezelf voorstellen dat er is ook een commissie stiekem die vertrouwelijk is. Zo noemen we dat dan. Waarin allerlei informatie gedeeld wordt die niet naar buiten kan. Ik zou me kunnen voorstellen dat je een soort onafhankelijk clubje van Kamerleden zou kunnen hebben, die ook daadwerkelijk zonder dat direct in de publiciteit komt, eens een keer gaat meekijken in een aantal van die gevallen.
Ja.
Maar goed, dat is maar een spontaan idee van een gepensioneerde gevangenisdirecteur.
Ja.
Maar je zal iets moeten vinden. Wil je hier iets aan kunnen doen, denk ik.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Michiel, we komen zo'n beetje aan het einde van het interview. Ik ben zelf benieuwd. Heb je nog dingen die, waarvan je zegt van, nou, dat wil ik toch nog even kwijt aan de luisteraars?
Misschien tot slot. Kijk, wij horen heel veel en wij proberen daar ook echt uit alle macht zaken aan te doen, dingen te verbeteren, dingen te veranderen. En heel vaak komt het uiteindelijk toch ook neer op er aandacht voor vragen en hopen dat de mensen er ook zelf iets aan willen doen. Hey, ik ken jou inderdaad als een bevlogen, oud-gevangenisdirecteur, maar ook in die tijd iemand die zelf de schouders eronder zet, kijkt wat hij binnen zijn mogelijkheden voor elkaar krijgt om de juiste dingen te doen. En dat helpt natuurlijk enorm. Even simpel gezegd, als je bijvoorbeeld als Kamerlid vragen stelt dat er bepaalde problemen zijn in gevangenissen. En weten ze wel dat er in bepaalde gevangenissen dingen ook heel erg goed gaan. En waarom kunnen andere gevangenissen daar niet naar kijken en daarvan leren? Ja, dan helpt dat. Omdat mensen in de praktijk al hebben bewezen dat ze het probleem ook zien. En daar wat aan doen. Ja. Dus het helpt heel erg om samen actief te blijven en samen in actie te komen waar dat nodig is. Omdat je elkaar gewoon kunt versterken. En niemand moet eigenlijk achterover gaan leunen en zeggen, de politiek lost het allemaal niet op. Maar dat is vaak zo. Dat zeg ik gewoon, de politiek die kan vaak dingen niet oplossen. En soms wil de politiek bepaalde dingen niet oplossen. Dat zijn bepaalde partijen met andere belangen. Maar gaan zitten wachten tot de politiek het oplost, is eigenlijk het meest onverstandige wat mensen kunnen doen. Ja. Dat die wegneemt. Wat ik beloof om me daarvoor in te spannen en met zoveel mogelijk mensen daarover contact wil blijven houden.
Ja, ik mag dat ook een beetje beschouwen als een uitnodiging. Want ik weet gewoon dat er heel erg veel mensen zijn binnen het gevangeniswezen die met heel veel energie en betrokkenheid proberen het verschil te maken in het werk. Dat is is dat het levendeel van het gevangenispersoneel. Maar die lopen soms tegen dingen aan. En je weet hoe ontzettend gevoelig het ligt als zij contact opnemen met de politiek of met een Tweede Kamerlid of wat dan ook. Dat is eigenlijk, dat men is heel erg bang om daarmee naar iemand toe te stappen. Maar Ik hoor toch een beetje een uitnodiging van mensen. Neem contact op, stuur een mailtje, kom eens voor een gesprek.
Absoluut.
Heb ik tenminste de mogelijkheid om er iets aan te doen.
Ja, inderdaad. Ja, het begint met informatie en weten wat er speelt. En dat doen wij zo goed mogelijk. Maar het helpt absoluut als mensen mij een e-mail sturen met hun verhaal. Dat vind ik alleen maar heel prettig en heel belangrijk.
Oké. Michiel, heel erg hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ik vond het buitengewoon verhelderend. Ik denk dat we veel informatie hebben uitgewisseld. En ik wens je heel veel succes met je werk. En ook om te beginnen al volgende week met de begrotingsbehandeling.
Hartelijk dank, Frans. Jij ook succes met alles. En ook bedankt voor dit gesprek.
Frans, als mensen willen reageren op deze uitzending en het besprokene.
Ja, dan kunnen ze dat op verschillende manieren. Ze kunnen natuurlijk op de podcast reageren via Podbean. Maar ze kunnen ook gewoon een berichtje sturen naar info@prisonshow.nl.
Ja, en de website prisonshow.nl zijn ook alle uitzendingen terug te luisteren. Dan volgende week, dan gaan we sowieso op pad. We gaan naar een boekpresentatie van Dirk Boot. Hij was eerder te horen in de Prison Show. Vader van Nick Boot, de jongen die voor mij is 2 jaar geleden omkwam in Zaandam bij een steekpartij. Hij heeft er een boek over geschreven. En we gaan naar de boekpresentatie en het verslag daarvan hoor je volgende week. Dus we gaan eigenlijk op reportage, zoals het heet. 18 november is die boekpresentatie in het Zaantheater in Zaandam. En we gaan praten met Gert-Jan Slump. Criminoloog, wat kun je daarover vertellen?
Ja, Gert-Jan is eigenlijk de man die in Nederland het meest bekend is als het gaat om restorative justice, hè, herstelgerichte detentie. Of eigenlijk herstelgerichte justitie, want dat is niet alleen detentie, het gaat ook over rechtspraak en over het jeugdrecht en over de manier waarop je met het recht omgaat.
Ja. Dat is volgende week. Voor nu bedankt voor het luisteren weer en tot dan.
Tot dan.
Yes, I'm back home in Huntsville again.